onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze middag voor gewassen arbeid gaan zingen uit Psalm 116, de versen 1, 10 en 11. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem en mijn smekingen. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen en ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Psalm 116, vers 1, 10 en 11. middag voor gewassen arbeid bereiden we het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met zondag 10 van onze Heidelberger catechismus. En daarna willen we zingen van Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij, vrijmoedig ook alle kinderstemmen dan te horen zingen. Psalm 81, vers 12. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart geloofsbelijdenis met zondag 10 van de catechismus aldus. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij de hemel en de aarde alsmede alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog steeds onderhoudt. En die al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en ook nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat we in alle tegenspoed geduldig mogen zijn. En opdat we in voorspoed dankbaar mogen zijn. En dat we in alles wat ons nog toekomen kan, een vast vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen enkel schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren of bewegen kunnen. Amen. Gebed van de gemeente doen wij voorbeden. Allereerst voor de heer A. Bos, Westeinde 55, die gisteren onverwachts in het Hagen ziekenhuis in Den Haag gedotterd werd en nu in het Groene Hart ziekenhuis de Gouda verblijft. Ook dragen we Joas op, kleinzoon echtpaar van de Berg Hof van Wader 51. Hij wordt op dit moment geopereerd aan zijn luchtpijp. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die wij hebben beleden, als de God die alle dingen hebt geschapen, maar zo ook nog steeds door uw voorzienigheid onderhoudt, opdat ons alle dingen uit uw vaderhand toekomen, en wij dat ook zo ontvangen en zo beleven zullen. En daarom, Heer, hebt u ons in de lijdenstijd samen geroepen als gemeente in uw huis. We mochten al 5 lijdenszondagen ontvangen, 5 zondagen, om stil te zijn bij momenten van de Heer Jezus Christus op zijn weg van lijden en sterven. Wil ons ook vanmorgen, ook op middag, zo'n moment laten zien, Heer. En geef ons een biddag aan de voet van het kruis. Een biddag waarop we u, Heere Jezus, zien lijden. En horen spreken, horen bidden. Waar kunnen we immers beter bidden leren dan bij u? En waar kunnen we beter bidden leren dan aan de voet van het kruis? Neem ons daarmee naartoe, Heere, in gedachten. En en leer ons in dat licht te bidden. Zodat we in het licht van uw Heere Jezus het kruis werkelijk zien wat we zullen bidden. Wat er echt belangrijk is. We in het licht van het kruis leren zien wat we zouden krijgen als u zou geven naar verdiensten. Als u zou geven naar wat wij waardig zijn, waar we recht op hebben. Leer ons in dat licht bidden, Heere, dat er een hoge priester is die in alle noden is verzocht geweest. Die ook dorst had. Die ook voelde waar zijn lichaam naar vroeg. En leert u ons in dat licht bidden, zodat we bidden zoals het behoort. Dat is, Heer, het werk van uw Heilige Geest. Wij bidden niet vanzelf. En al helemaal niet vanuit onszelf. En als we het dan doen, Heere, dan is het op onszelf gericht. Of we zijn geneigd om u precies voor te schrijven hoe, wat en wanneer we dingen moeten hebben. Of wij twijfelen of het wel zal helpen, of het wel nut heeft. Of we bidden gedachteloos en nog zoveel andere manieren, Heren, waarop het eigenlijk de naam bidden niet waard is. Leer ons, o Heilige Geest, echt bidden. Een gebed dat u aangenaam is en dat er u verhoord zal worden. Leer ons zo bidden, Heren. We kunnen nooit zeggen, al zijn we achter in de 80, dat we het onder de knie hebben en dat we daarin volleerd zijn. We blijven een leven lang oefenen, leren om te bidden. Maar Heren, wat is er dan wel belangrijk en mooi? Als we heel jong mogen beginnen te leren. Gedenkt u de kinderen van 3 en 4 jaar. Of iets ouder. Heren, wilt u hen al leren bidden. Dat het net zo iets voor hen wordt als ademhalen. Als tanden poetsen. Bidden. Verweven met het leven van een kind. In het leven van een kind. We zeggen u dank dat u ons samenbracht. Ook met sommige van de jongsten van uw gemeente in ons midden. We zeggen u dank van die vrij konden nemen van hun werk. Ook de jongvolwassenen die dat konden en wilden doen. We zeggen dank dat de scholen vrij zijn op deze dag. Dat u dat geeft, dat dat in onze dorpen zo kan en mag. Dat er ook in het voorzonderwijs wordt toegestaan door de overheid. We zeggen u dank voor die goede gaven die u in het verleden schonk en nog steeds laat voortduren. Gelijk hen die verplichte taken hadden deze morgen. Sterk hen bij hun arbeid om van dienst te zijn voor de samenleving. We bidden u voor de heer Bos in het ziekenhuis, voor zijn vrouw, voor hun kinderen, kleinkinderen. U weet de schrik van afgelopen maandag toen de ziekenhuisopname plotseling nodig bleek. We danken u dat uw goede hand hem in het leven spaarde ook op die momenten. Dat de dotterbehandeling plaats kon mocht vinden. Wil ook verder met hem zijn. En hem samen met zijn vrouw als uit uw hand doen leven, Heren. De tijd die u geeft, die u geven zult. We dragen Joas aan u op, zijn ouders, grootouders, bestuur en zegen de handen van de doktoren, die op dit moment in zijn tere, kwetsbare lichaam bezig zijn. Geef dat de operatie slagen mag, gezegend mag worden, en dat hij het leven uit uw hand ontvangen mag, mag blijven ontvangen. Tot vreugde voor zijn ouders en grootouders. Tot eer van u, Heere. Opdat elke ademtocht er een zijn zal. Uit uw hand ontvangen en op u gericht. Wees met ons, Heere, met welke zorgen we ook in de kerk zijn. Hoe we ook aankijken tegen de komende tijd. En ook als het lijkt dat wij eigenlijk geen zorgen hebben. Doe ons ook dan voor de verzoekingen bewaard blijven. Bewaar ons ook dan bij een biddend leven. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel op een drietal plaatsen en we noemen dat eerst in Psalm 69. Psalm 69, de versen 20 tot en met 22. In alle weerschriftlezingen gaat het over dorst. Dus als we daar goed naar luisteren, zullen we dat kunnen herkennen. Ook in deze eerste schriftlezing. Psalm 69, vers 20, 21 en 22. In Psalm 69, vers 20 spreekt God als volgt in zijn woord. We horen dan David en in David ook de Heer Jezus spreken. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande. Al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar ik heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben me gal tot mijn voedsel gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Tot zover deze eerste schriftlezing. Dan uit Lucas 16. Lucas 16, de versen 23 tot en met 25. Dat komt in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En in Lucas 16 vanaf vers 23 lezen we dan het volgende. En de rijke man stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus. Dat hij het uiterste van zijn vinger in het water doopt en verkoele mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Tot zover dit gedeelte en dan lezen we uit Johannes 19. Johannes 19, vers 25 tot en met 30. Johannes 19, vanaf vers 25. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel dien hij lief had daarbij staande, zei tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei tot de discipel, zie uw moeder. En van die uur aan nam hij de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zei, mij dorst. Er stond een vat vol edik, en ze holden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus aan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende, gaf hij de geest. Tot zover ook dit gedeelte. De tekstwoorden, dat zijn er maar twee vanmorgen, zijn het vers 28, het slot. Dat is het vijfde kruiswoord. Mij dorst. Die woorden van de Heer Jezus aan het kruis gesproken. We stellen drie vragen bij die woorden. Ten eerste, waar bidden we? De tweede vraag is, wat bidden we? En de derde vraag is, waarom bidden we? Waar bidden we? Wat bidden we? Wat vragen we? En waarom bidden we? Waar, wat en waarom we bidden? We hopen dat te leren van de Heer Jezus. Een enkele afkondiging betreft de collecten. Nu zo dadelijk de eerste collecte zendt voor bijstand in eigen gemeente aan hen die dat nodig hebben. En de tweede, de jaarlijkse middagcollecte voor de kerk, ze worden beide van harte aanbevolen. Dat zijn dan de enige twee collecten van deze dienst. Laten wij gaan zingen uit Psalm 22, de versen 7 en 8, die ik ook even op zal zoeken. Psalm 22, het zevende vers. Ze rukken aan met opgesperde mond. En het achtste vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst. Daar hebben we de dorst weer gekloofd. Psalm 22, ziende op David, ziende op de Heer Jezus, vers 7 en 8. tekst voor de preek op deze middag morgen 2018 is dus Johannes 19. De laatste twee woorden van vers 28 uit de mond van de Heer Jezus. Mij dorst. Waar we bidden, wat we bidden en waarom bidden we. Gemeente, natuurlijk gaat het over bidden vandaag. Nou, die eerste vraag maar direct. Hè? Waar kun je allemaal bidden? Nou, laten we eens even nadenken. Waar bid je allemaal wel eens? Nou, thuis. Aan tafel. Met je vader en moeder dan. Op je slaapkamer. Voor je naar bed gaat. Kniel je voor je bed. Dat is op je slaapkamer. Waar bid je nog meer? Op school. Als de meester of de juffrouw bidt. In de kerk natuurlijk ook niet te vergeten. Er kon ook heel veel jongeren en ouderen kunnen zeggen. Nou ja, waar ik allemaal bid. Op mijn werk, in de kantine. Daar ook. Ze begrijpen het wel niet allemaal. Maar ik mag toch wel de moed hebben. Om het ook daar te doen. En als we in een restaurant eten. Nou, bidden we ook daar. Als iemand naar zou vragen. Mooie gelegenheid. Om een stukje verantwoording af te mogen leggen. Misschien kun je ook nog wel zeggen, ja, waar bid je wel eens? Ja, als men nog wel wat er binnen schiet, op de fiets. Natuurlijk niet dat met mijn handen samen en ogen dicht, maar met mijn gedachten toch wel. Of in de stal. Of in de wachtkamer bij de dokter of bij de tandarts. Ja, waar kun je eigenlijk niet bidden? Bidden, dat kun je overal doen. Dat hebben we ook een zaterdagochtend gezien. Ik zie heel veel kinderen nou in de kerk voor me zitten. Die ik ook zaterdagochtend op de club heb gezien. Toen hebben we met elkaar eens nagedacht van. Als de Heer Jezus bidt. Hoe doet Hij dat dan? En waar doet Jezus dat dan? Nou, toen hebben we het gezien. Hè? Waar heeft de Heer Jezus allemaal gebeden? Wel eens op een berg. Op de berg alleen. Ook wel eens in de woestijn. In een woeste plaats. Jezus heeft ook eens gebeden. In een park, een tuin, de hof van Gethsemane. Dus dan zie ik weer ook bij de Heer Jezus hetzelfde. Je kan overal bidden. De Heer Jezus deed dat ook. Dan kun je natuurlijk het beste als je kan een plekje opzoeken. Waar het ook heel stil en rustig is om te bidden. Toch bedoel ik dat eigenlijk niet. Ik bedoel iets anders. Waar bid je? En dan bedoel ik eigenlijk dit. Eigenlijk bid je altijd op dezelfde plek. Moet je even over nadenken. Eigenlijk bid je altijd op dezelfde plek. Want als je bidt, ga je eigenlijk in gedachten naar Golgotha toe. Gaan we in onze gedachten knielen aan de voet van het kruis van de Heer Jezus. Zo zou het heel kort kunnen zeggen. Hè? Bidden, dat is knielen op Golgotha. Daarom zeg ik ook altijd aan het eind van je gebed. Om Jezus wil. Natuurlijk wel direct een eerlijke vraag naar ons allemaal toe. Is dat ook echt zo? Beleven we dat ook echt zo als we bidden? Dat ik geknield ben op Golgotha. En zo dus aan de Heer Jezus denk. Of ben ik ook wel eens zonder na te denken. Laat staan dat ik aan Golgotha en aan de Heer Jezus denk. Dat zou zomaar kunnen. Hè? Maar dan bid je eigenlijk niet. Dus jij kan wel je handen samen doen en je ogen dicht doen. Maar dat is nog niet bidden altijd. Bidden is het pas. Bidden wordt het pas. Als je in gedachten knielt op Golgotha. Proberen we morgen ook te doen. En daar op Golgotha, bij het middelste kruis, horen we de Heer Jezus het roepen. Mij dorst. Waar de afgelopen zaterdagochtend 5 gebeden van de Heer Jezus gezien. Nou, dit is de 6e. Mij dorst. En we kijken en we luisteren. Eerst is heel goed als Jezus dat zegt, dat roept. Het is dan 3 uur in de middag. Mij dorst. Ja. Sinds gisteravond heeft de Jezus niet meer gedronken waarschijnlijk. Toen dronk hij de wijn van het Pascha, van het avondmaal. Maar dat was gisteravond, nou ja, laat zeggen een uur of 10. Daarna is hij heel de nacht wakker geweest. In Gethsemane geworsteld, bloed gezweten, vocht verloren, gevangen genomen, verhoord, gegezeld, veroordeeld, gekruisigd en heeft van 9 tot 12 uur in de brandende zon gehangen aan het kruis op Golgotha. Van 12 tot 3 uur is het inktzwart van donkerheid geweest. Maar al die tijd had de Heer Jezus koorts. Gigantische koorts vanwege de wonden in zijn handen en zijn voeten. Hoe lang je erover nadenkt, hoe meer je beseft, wat zal de Heer Jezus dorst gehad hebben? Brandende dorst. En als de Heer Jezus wil roepen, mij dorst. En dan overdrijf je niet, hij zegt, hij sterft zowat van dorst, maar dan echt. En als wij dan gaan bidden en we knielen op Golgotha, we knielen onder dat middelste kruis en we horen Jezus roepen, mij dorst, dan leren we daar best een paar dingen van. Eerst leer ik er dit van. Ik heb eigenlijk nog nooit echt dorst gehad. Als ik dat met de Heer Jezus vergelijk. Ik heb wel wat zin in drinken. Maar daar is wat anders. Echt dorst. Dorst zoals de Heer Jezus hier heeft. Zullen weinig mensen van ons gehad hebben, denk ik. En misschien geldt dat wel van veel meer dingen. Ik kan ook wel eens wat te gauw denken. Dat ik iets echt moet hebben, dat ik echt niet zonder kan. Ik kan het ook wel eens te gauw denken. Als ik mijn positie vergelijk met die van de Heer Jezus aan het kruis. Het tweede wat ik leer, of wat ik dan bedenk is, eigenlijk heel eenvoudig. Wat heb ik vandaag allemaal al niet gehad? Het is nog lang geen 3 uur in de middag. Het zal wel net 10 uur zijn. Maar ik heb al best wat gedronken vanochtend. En u en jullie ook, neem ik. Wij hebben wat gedronken vandaag. Hè? Voor je naar de kerk ging, bij het ontbijt. Drink je allicht even wat. En voor het vanmiddag 3 uur is. Hebben we nog heus al een paar keer wat gedronken. Als straks we de kerk komen, drinken we wat, neem ik aan. Bij het middageten nemen we wat te drinken. Ja, wonderlijk eigenlijk, hè. Als vanmiddag 3 uur mag zijn, heb ik al best heel wat gedronken. En de Heer Jezus, die had nog niks gedronken sinds de vorige avond. Bedenk eens hoe dat komt. Is daar een verband tussen? Jezus niet. En ik al verschillende keren als het 3 uur is, dan is daar zeker een verband tussen. Ik krijg drinken omdat de Heer Jezus dorst had. En denk maar verder. Ik heb kleren aan. Omdat de Heer Jezus geen kleren aan had. Ik heb een kerkbank. En thuis stoel om in te zitten. Omdat de Heer Jezus geen bank of stoel had. Hij moest hangen. Aan het kruis. Ik heb vrienden om me heen. Omdat de Heer Jezus niemand had die zich om hem bekommerde. Ik heb toegang tot God in het gebed, zo vaak en wanneer ik maar wil. Omdat de Heer Jezus die toegang niet meer had tot God aan het kruis. Kortom, alles wat ik heb gekregen is te danken aan de Heer Jezus. Die het niet kreeg en die het zich ontzegd heeft. Eigenlijk is het zo, moet je zien. God de Vader, die wilde het eerst aan de Heer Jezus geven. Maar die Jezus zei, nee Vader, doe dat maar niet. Laat mij maar zonder. Geef het maar aan hen. Ik heb liever dat u het hun geeft, dan dat u het mij geeft. Ik krijg alles van mijn leven uit de doorboorde handen van de Heer Jezus aangereikt. Elk glaasje water. Elk kopje koffie. Alles wat ik drink, alles wat ik eet, alles wat ik aantrek, alles wat ik krijg. Ik mag daar wel heel dankbaar voor zijn. Toch? Ik mag elk gebed wel beginnen met heel diep en bewuste dank. Ik mag wel vooruitkijken dat ik niet al te gauw ga mopperen en ga klagen. Dat ik niet genoeg krijg. Ik kan beter heel dankbaar zijn. Uit zijn doorboorde handen krijg ik al mijn eten en mijn drinken, elk bekertje, elk glaasje aangereikt. Laat ik er ook maar heel zorgvuldig mee omgaan. Eten weggooien, wat uit de doorboorde hand van Jezus me gegeven, en dan in de prullenbak kiepen. Nou, dat kun je toch eigenlijk niet maken. Drinken wegspoelen. Nee, hoe zou ik durven, als ik er door de boorde hand van de Heer Jezus achter zie? Ik kan het beter uitdelen. Ik kan het beter verdelen. Dat die handen van Jezus die het mij geven, als er een verlengde vinden in mijn handen, die het ook weer uitdelen. En die het weer verdelen onder andere mensen. Die het niet of die het zoveel minder hebben. Ja. Dat is zo goed om allemaal te bedenken. Als ik bid aan de voet van het kruis. En ten derde bedenk ik dan. Als ik op Golgotha kniel als ik bid. Waar ik de Heer Jezus door roepen mij dorst. Dan weet ik uit de Bijbel nog iets. Ik heb trouwens ook net gelezen uit Lucas 16, die gelijkenis van de rijke man, daar maar Lazarus. Waar hebben ze altijd dorst? Ja. In de hel, hè? Daar hebben ze altijd dorst. Die rijke man, die had ook en die vroeg, hè, al is maar om een druppeltje water op de vinger van Lazarus. Wat zou u me daar een plezier mee doen? In de dorst die ik voel. Nu ik hier ben. Dus dat voelt Jezus ook. Net hiervoor heeft Jezus wat anders geroepen. Toen riep hij: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat kruis ging over zijn ziel. En nu een kruis over zijn lichaam, mij dorst. Maar samen geven die aan wat de hel is. Je ziel van God verlaten en je lichaam in eeuwige schreeuwende brandende dorst. Als ik bid, als ik op Golgotha kniel, dan zie ik dat dus. Dat de Heer Jezus de helse smarten en pijn naar lichaam en ziel ondergaat. Hij draagt de toren van God, zijn ziel verlaten en zijn lichaam dorst. Wat is het dan ontzaglijk rijk, als je biddend weten mag, dat heeft hij ook voor mij gedaan. Wat is het ontzaglijk rijk, als je dat dan biddend weten mag, dat deed u ook voor mij, Heer Jezus. Opdat mijn ziel nooit meer door u verlaten zal worden in de hemel. Opdat mijn lichaam nimmer meer zal dorsten. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Opdat ik naar lichaam en ziel eeuwig verzadigd zal zijn. Met u in de hemel en op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als ik dat dan weten mag. U wilde dat ook voor mij dorst lijden. Dan krijg ik hem zo lief. Dat hij dat voor mij deed. Dat dat u daar voor mij hing te dorsten. En in elk geval, ik ben daar nu nog niet. Ik ben nu nog hier op aarde. En daar is nooit een hel. Ik ben hier nog op aarde. Dat betekent, de Heer Jezus wordt mij nog verkondigd en wordt me aangeboden. Hij wil zich laten nemen door zondaren. En als ik bid, als ik kniel op Golgotha, dan zie ik het echt. Heer Jezus droeg de straf. De Heer Jezus droeg de toren van God. En zo strekt hij zijn handen uit naar mij. Er is redding mogelijk. Er is verlossing mogelijk. Ik ben nog op aarde. Ik kan nog gered worden. Ik kan nog verzoend worden. Ik kan nog verlost worden. Waar ben je? Op Golgotha. Als ik bid, dan kniel ik onder het middelste kruis. Dan wordt bidden wel heel iets bijzonders, hè, vindt u niet? Dan is bidden niet iets waar je maar gedachteloos doet. Dan geeft bidden ons heel wat stof tot nadenken en verwonderen. Als we beseffen waar we bidden, waar we knielen, op Golgotha. En wat weet je dan? Dat is het tweede, hè? De tweede vraag. Wat weet je? Wat vraag je dan? Als je knielt op Golgotha, dat is bidden. En we horen de stem van de Heer Jezus die het zegt. Mij dorst. En als ik dat dan hoor, als ik kniel op Golgotha. Hoe de Heer Jezus schreeuwende behoefte heeft. Aan een beetje water, aan een beetje drinken laat. Wat zou ik dan allemaal vragen? Een dure auto? Wel een heel verschil, hè? Erg groot verschil zelfs. Wat zal ik dan vragen? Een dure vakantie? Een extra groot huis met heel veel luxe? Mijn 20ste jurk? Kan ik dat eigenlijk wel vragen? Als ik echt op Golgotha kniel. En de Heer Jezus die vroeg. Water. Drink. Een beetje maar. Ja, dan zou ik toch eens na kunnen gaan denken. Kan ik nou zomaar van alles nog wat aan de Heer vragen? Tot en met het mooiste, duurste en het meest luxe toe. Of is dat toch wel een heel groot contrast? En kan ik dat maar beter niet vragen. Omdat het toch eigenlijk geen pas geeft. Als ik om drinken vraag, om dingen vraag die pure luxe zijn en overdaad. En ik hoor de Heer Jezus mij dorst roepen. Daar kunnen we eens over nadenken. En als ik zelfs nog beter naar de Heer Jezus luister. Dan hoor ik wat Jezus vraagt eigenlijk niks. Ja, eigenlijk niks. Dat doe je toch? De Jezus die vraagt niet, geef me drinken. Dat hoor je niet vragen. Hij vraagt niet iets. Hij zegt wat er aan de hand is. Hij zegt wat hij voelt. En dat is dorst. Maar hij zegt er niet bij. Heere God, Vader, nou wil ik dit en dit en dit hebben, want dat heb ik nodig. Daar kun je ook heel wat van leren. Jezus vraagt eigenlijk niks. Hij zegt alleen hoe hij zich voelt en wat er aan de hand is. Dat kan een hele les voor ons zijn. Wij vragen, ik vraag zo makkelijk precies om dit en dit en dit. Dan weten we precies waar we mee geholpen zijn. Ik zal dit moeten krijgen van God. En dat en dat. En daar zou mee geholpen zijn. Beterschap, meer veerkracht, verkering, voldoende voor mijn tentamen. We weten precies, heren, Dat moet u me gaan geven. Dan komt het goed. Dat deed de Heer Jezus dus toch anders. De Heer Jezus die vraagt niet om drinken. Al ligt natuurlijk gruwelijk voor de hand. Nee. Hij zegt alleen wat er aan de hand is. Dat hij dorst heeft. En wat de Heer daarmee doen moet. Dat laat hij aan zijn vader over. Wat God hem dan geven zal. Dat laat hij aan God over. Die weet dat veel beter dan dat ik dat weet. Kijk, dat is bidden op Golgotha. Zeggen wat er is. En dat mag je doen, dat mogen we doen. Zeg hoe je je voelt. En dan maar niks vragen. En dan maar vertrouwen, Heere. Dan weet u wel wat er moet gebeuren. En Heere, wat u me dan geeft om het op te lossen. Dat laat ik aan u over. Want dat weet u 1000 keer beter en wijzer dan dat ik dat weet. Zeggen wat er is. Doe dat maar elke dag en ieder ogenblik. Dan mag je weten, dat voelt de Heer Jezus helemaal aan. Hè? We horen hier ook zo heel mooi en sterker dan ergens anders. Dat Jezus ook echt mens is geweest, hè. Zo echt mens dat hij dorst kon hebben. En wat ik laatst gelezen heb, dat hij ook moe kon zijn. En dat hij huilen kon. Toen Lazarus was overleden. Dat hij bang kon zijn. In Gethsemane. Dat heeft Jezus allemaal zelf mee. Al die gevoelens. Dorst, angst, moeheid, eenzaamheid, verdriet. Jezus heeft het allemaal meegemaakt. Hè? Mensen kunnen ze tegen zeggen, ah joh, zit daar buiten nou niet over bezig, moet je een beetje overheen stappen. Vol onbegrip zou de Heer Jezus nooit doen. Nooit, nooit. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Opdat ik kan mede lijden, mede voelen. In al onze zwakheden en benauwdheden. Dus zeg het hem maar wat er is. Zeg het maar hoe je je voelt. En zeg dan, Heere, verder laat ik het aan u over. Verder laat ik het aan u over. Ik vraag, ik eis niks van het moet zus en zo en dat. Nee, Heere, wat u er aan en mee doet, laat mij de gerust hart aan u over. Dat is bidden, dat is bidden. Dat je eigenlijk in die zin niks vraagt. Maar de Heere zegt wat er aan de hand is. En dan, toen Jezus dat zo bad, hè, mij dorst. Hij zei hoe hij zich voelde en wat er aan de hand was. Dan ben ik heel benieuwd, ja, en wat gebeurt er dan? Wordt het verhoord? Nou, lijkt er wel op. He, want er staat achter in vers 29, er stond een vat met edik, een soort vocht. Ze vulden een spons ermee en ze brachten die spons aan de mond van de Heer Jezus. Hij kon dus drinken, dus zou denken, heerlijk. Jezus had dorst. En die soldaten geven hem uiteindelijk nou toch nog lekker te drinken. Beetje medelijden krijgt hij toch. Maar dat is schijn, dat is schijn. Moet je even indenken. Hoe Jezus daar hangt. Dorst, brandende dorst. Zijn lippen door dorst gekloofd. Zijn lippen zijn opengesprongen, opengebarsten. En je moet denken, eten, een soort azijn. Je kan zeggen, een soort cola met heel veel prik erin. Nou moet je eens indenken. Je hangt daar, je lippen helemaal opengesprongen van de dorst. Het vlees komt eruit. En dan douwen ze er cola of prik op. Nou, dat steekt in dat vlees als ik weet niet wat. Afschuwelijk. Psalm 69 wordt vervuld. Want in Psalm 69 heeft David dorst. En dan klaagt David. Ik zocht naar medelijden. maar ik vond het niet. Ik zocht naar mensen die me troosten konden, maar ze waren er niet. En waaruit bleek dat? Nou, ze hebben me in mijn dorst, zelfs nog eet ik, dat zure, bittere spul te drinken gegeven. Geen medelijden, maar me nog een stukje zwaarder kwellen in mijn dorst. Dat wordt in Jezus vervuld. In plaats van medelijden wordt zijn lijden nog verzwaard. En doen ze opzettelijk het vlees dat uit zijn lippen komt insteken als het ware met het zure vocht dat ze hem toedienen. Jezus krijgt geen medelijden, geen verkwikking, geen verlichting. En wij? Heel vaak wel, hè, denk ik. Maar zo nadenken, als wij mensen om ons heen mogen hebben, die ons helpen, die medelijden met ons hebben, die het voor ons doen, die een goed woord met ons spreken, of die met ons meegaan naar de dokter toe, of naar de wachtkamer toe, dat wij te danken aan de Heer Jezus. Hij ontving dat niet. Hij doorleeft ook hierin iets van de helse verlatenheid. Geen medelijden, alleen maar haat, nijd en leedvermaak. Hij droeg wat wij verdienden, opdat wij ontvangen wat hij verdient. Wat een kostbaar geschenk als je iemand hebt die om je geeft. Als je iemand hebt die als je ziek bent naast je zit. En die je iets toedient wat wel helpt en wat de pijn wel verzacht. Dan mag je je afvragen, o Heere, waarom ik wel? En u niet aan het kruis. Wat hebt u ook daarvoor willen lijden? U deed afstand van elke vorm van medelijden. Om het mij te kunnen geven. Op zoveel momenten van mijn leven. Het is goed beschouwd zo vaak vol wonderen om me heen. Alleen, ik zie ze zo vaak niet. En ik vind zo vaak gewoon, ik denk dat het vanzelf komt en vanzelf spreekt. Ja, maar als je echt over verhoring hebt, dan vraag je af, en God, zijn vader, heeft die gehoord? Hè, toen Jezus riep, mij dorst. En vader, dan laat ik aan u over wat u me geven zult. Wat gebeurde er? Wat deed zijn vader? Niks. Niks. Toch? Er komt geen open hemel boven het middelste kruis. Waarbij de vader medelijden laat merken. De vader zendt geen engel die hem de lippen komt bevochtigen. De vader stuurt geen discipelen om hem wat te drinken te brengen. De vader houdt die soldaten ook niet tegen, die hem nog extra komen kwellen en nog meer pijn bezorgen. Dat doet God niks tegen. God houdt die soldaten niet terug. Dat laat God allemaal toe, dat zijn lijden nog erger wordt. God, die doet alsof hij het niet hoort. God, het lijkt wel alsof zijn vader die kreet en die pijn van zijn zoon niet ter harte neemt. Ja. En toch is en blijft hij de beminde des vaders. Dat kan dus blijkbaar. Dat kan dus blijkbaar. Dat God je niet hoort. In ieder geval, je merkt er niks van. Er is niks waaraan je merkt, zie je wel. God heeft gezien en gehoord hoe moeilijk dat ik het heb. En hoeveel pijn dat ik heb en waar ik mee zit. Kan dus. Dat God in niets laat merken. Dat je zich onbekommert. In elk geval, je bent dan in goed gezelschap. Als ik het zo mag zeggen. Dan ben je in het beste gezelschap wat er is. Dan ben je in het gezelschap van de Heer Jezus. Je kan dus daar ook nooit het afleiden. Zie je wel, ik ben dus geen kind van God. Dat kun je daar niet afleiden. Dat moet je ook niet doen ook. Dat als het lijkt dat God je niet hoort, dat je dan gaat denken, zie je wel, God geeft niet om en God bekommert zich. Dat hoef je helemaal niet te denken. Dat moet je nooit aflezen uit de omstandigheden. Dat kan. Heel klein beetje kun je misschien begrijpen. Maar het is maar een heel klein beetje. Hoe gaat het bij jou thuis? Als jij vanmiddag eens een keer vraagt van, mama, ik heb dorst. Nou ja, dorst, ik heb zin in drinken. Zeg, moet er altijd, nou joh, daar is de koelkast, je weet waar wat drinken staat en daar is de kraan, pak maar wat. Zeg, moet er altijd? Of zeg maar ook even, nee joh, nou even niet. Je hebt nou al genoeg drinken op vanmiddag. Of nee, nou even niet, we gaan over 10 minuten eten, dus nou even niet drinken. Of je moeder kan zeggen, joh, je bent nog best een beetje ziek van de griep van gisteren. Als je nou weer gaat drinken, dan ben ik zeker over gaat geven. Dus nou, dat kan toch, kan toch? Dat je moeder toch niet geeft. Heeft ze de redenen voor? Dat kan toch? Dat God het me toch niet geeft. Daar heeft hij dan zijn redenen voor. Zelfs de Heer Jezus ontving geen gehoor bij God. Tenminste, niet dat hij het merken kon. En leg dat nou maar voor de Heer neer. Heere, waar bent u? Heere, ik mis u. Heere, ik merk niks van u. Heere, het lijkt wel alsof u zich niet om mij bekommert. Heere, mijn ziel dorst naar u. Kijk, leg dat maar voor de Heer neer. Want kijk, hoe moet je dat zien nou zo? Wat drinken voor ons lichaam is, wat water voor ons lichaam is, dat is God voor onze ziel. Toch? Zo hard ons lichaam drinken nodig heeft, minstens elke dag een paar keer. Zo hadden we onze ziel God nodig. Elke dag weer. Alleen er is wel verschil. Welk dan ook dit? Als je een tijdje niet gedronken hebt, krijg je vanzelf dorst. Dat krijg jij en jij en jij en jij. En de mensen die nou in de plus lopen, alle mensen hebben dat. Als ze een dag niet drinken, dan voelen ze dorst. Toch? Niemand die een dag niet drinkt en geen dorst krijgt. Zonder drinken krijg je dorst. Zonder God. Nee. Krijgt een zondaar niet automatisch dorst naar God. Dat gaat niet vanzelf en niet automatisch. Zondaren kunnen juist heel goed zonder God, denken ze. Van nature kunnen wij God best een dag missen. En nog wel langer als een dag ook, denken we. Dat is genade. Dat is genade. Als dat in je leven is gekomen, dorst naar God. Verlangen naar de gemeenschap met God. De vrede met God. Het aangezicht van God. Dat is genade. Als dat in je leven is gekomen. Heer, ik kan geen dag zonder uw vriendelijk aangezicht. Heer, ik heb vandaag uw gunst nog niet in mijn hart gemerkt. Heer, ik heb uw vrede nog niet ervaren. Ik dorst naar God, mijn God, en de gunst van God. Kent u dat? Wat zal ik bidden? Dit. Wat zal ik vragen? Dit. Mijn dorst naar God. En die vraag verhoort God altijd. Is niet vroeg dan wel wat later. Die vraag zal God altijd vervullen. Als ik dat vraag, dat ik de gemeenschap met hem in Christus mag ervaren. Vroeg of laat, God vervult. Waar bidden we? Aan de voet van het kruis, hè? Op Golgotha. Wat bidden we? Nou, eigenlijk niks. We zeggen hoe we ons voelen. En we vragen om de gemeenschap met God in Christus. En waarom? Waarom bidden we? De derde vraag. Waarom knielen we op Golgotha? En zeggen we wat we missen? Zeggen we hoe we ons voelen? Wat ons pijn doet? Waar we het moeilijk mee hebben? Waar we ons zorgen over maken? Waarom? Waarom doe je dat? Waarom bid je? Nou, dat is niet zo moeilijk, denk je. Als je tegen je moeder zegt, ik heb zin in drinken, waarom doe je dat? Ja, omdat je drinken wil natuurlijk. Dat je moeder zegt, nou, ik schenk wat voor je in, of pak het maar. Als je tegen moeder zegt, mijn knie doet zeer, waarom doe je dat? Ja, omdat je moeder een pleister hebt. Of een zalfje erop kan doen, dat is allemaal zo moeilijk niet. Waarom bid je? Waarom bid Jezus? Mij dorst? Nou, omdat hij drinken wil. Nee. Nee, dat is niet waar. Hij bidt niet omdat hij drinken wil. Tenminste, dat is niet het eigenlijke. Waarom heeft Jezus hier gebeden en geroepen te kennen gegeven mij dorst? Nou, dat gaan we zien. Als we een beetje nadenken hoe dat eerder is gegaan. Want de Jezus heeft al eerder van de soldaten, toen hij net gekruisigd was, zo'n spons met die zure azijn, die edik gekregen. Toen heeft Jezus geweigerd. Hij wilde toen niet, toen had hij ook heus al wel dorst, maar hij wilde niet drinken. Waarom niet? Nou, omdat de Jezus niets wilde hebben wat hem de pijn enigszins verdoven zou en wat hem in bedwelming zou komen raken. Hij wilde alle pijnscheuten van het kruis helemaal voelen, zonder verlichting, zonder verdoving. Toen zei Jezus, nee, ik wil geen drinken. Het zou me kunnen verdoven en dan kan ik de pijn niet voelen. Nu roept Jezus mij dorst. En nu laat Jezus het zich wel gebeuren. Dat hij edik op... Waarom nou wel? Waarom nou wel? Nou, hij wil nog één ding doen. Of hij moet nog één ding doen om zijn lijden te completeren en compleet te maken. Wat? Dit nog. Kun je er gelijk achter lezen, vers 29 en 30. Als hij die edik neemt, zal zijn tong weer wat loskomen van zijn gehemelte. Dan zal hij weer stem krijgen, zodat hij praten kan. En dat zal hem in staat stellen om nog één keer iets te roepen over Golgotha. Eigenlijk over heel de wereld. Dit. Het is volbracht. Zonder drinken. Met die tong aan zijn gehemelte gekleefd. Zou hij geen stem hebben om dat te kunnen zeggen. En zeker niet om dat te kunnen roepen. En dat luidkeels te kunnen zeggen. Maar hij neemt nu die edik. Hij wil dat drinken hebben. Niet zozeer. Dat die dorst wat minder gaat worden. Dat wordt ook nog wel bij zijn lijden. Dat zou nog niet het ergste zijn. Hij wil een stem ontvangen door dat drinken. Om te kunnen roepen dat het werk is volbracht. Dat er vrede met God is. Dat het bloed der verzoening gestort is. En dat de wereld dat zal kunnen horen. Gods koninkrijk wordt geëerd. Dat hij dat kan zeggen, mij dorst. Jezus die wil, waarom weet Jezus dus nou? Alles zal dienstbaar zijn. Aan God en zijn werk. En zijn koninkrijk. En ook met de stem die je zal krijgen door dat drinken. Zal hij het werk en de naam en het rijk van God willen dienen en willen bevorderen. Nou, als dat nou geen voorbeeld en geen les voor ons is. Hè? Om in alles wat we zo graag willen hebben. En om met alles wat we krijgen. Gods koninkrijk te zoeken. De voortgang van zijn werk. En de roem van zijn naam. Daarom bidden. Je nood voor de Heer uitspreken, hè, wat we hoorden. En dan mag je het zeggen, Heer. Ik ben zo ziek. Ik heb geen werk. Ik voel me zo alleen. Ik kom elke week tekort om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Ik ben zo donker en zo somber van binnen. Ik wil zo graag mijn diploma halen. Dat mag. Zeker. En we mogen hopen dat als we ontvangen dat er een tijdje van genieten mogen ook. Maar is dat nou alles? Is dat nou alles? Is dat nou alles waarom ik het hebben wil? Als we nou luisteren naar de Heer Jezus op Golgotha. En waarom hij mij dorst zei. Dan zie je en dan leer ik, heren. Ten diepste gaat het me hierom. Dat als u me gezondheid geeft en werk. En dat ik niet meer zo alleen ben. En dat ik weer wat meer aan kan. En dat ik weer wat meer financiële arm zal krijgen. Heren, dat uw koninkrijk ermee gediend mag worden. Dat uw werk erdoor bevorderd mag worden. Dat uw naam erdoor geheiligd en erdoor verheerlijkt mag worden. Heren, mijn gaven, mijn talenten. Mijn stem, mijn ogen en mijn handen. Mijn portemonnee en mijn veerkracht. En wat ik allemaal aan kan. Heren, om er uw naam mee te mogen dienen. Om er uw koninkrijk mee te mogen bevorderen. Daarom vraag ik het. Daarom wil ik het ten diepste hebben. Bijna zeggen. Dat ik er dan ook zelf van genieten mag, is mooi meegenomen. Maar het gaat erom. Dat ik er u mee zal eren en zal dienen. En heren, als u me dan al die dingen niet geeft. En ik blijf ziek. En ik blijf me zwak voelen. En ik blijf weinig aankunnen. En ik blijf me eenzaam voelen. En ik ga niet over. Dat ook dat dan tot eer van uw naam mag zijn. En dat ook daar dan mee om mag gaan. Ten gunste van uw koninkrijk. En tot meerdere voortgang van uw werk. En tot lof van uw naam. Dat. Daarom bidden. Ja, dat vraagt wel opoffering, ja. Dat vraagt zelfverloochening. Maar ja, vroeg het Heer Jezus niet veel meer? Vroeg het Heer Jezus niet nog oneindeloos meer dan dat het ooit van mij kan vragen? Daarom bad Jezus dat hij zijn tong weer zou kunnen bewegen. Dat zijn tong weer stem en spraak zou krijgen. Om te kunnen verkondigen dat het werk is volbracht. Dat er vrede bij God is. En dat het bloed en verzoening gevloeid heeft. Nou, dat geeft wel aan dat het de hoge voorrang hebben mag, hè. De verkondiging van de vrede met God. De verkondiging van het bloed der verzoening en de dienst der verzoening. Ook in onze gemeente de komende tijd. Dat daar gebed voor is, heren. Laat de prediking, laat uw dienst voortgang vinden. Dat daar ook geld voor is. Dat de dienst der verzoening plaats kan blijven vinden. Dat daar ook menskracht voor is. Aandragers, kosters, organisten, leidinggevenden. Dat daar ook vrucht op zal zijn. Dat het geloof werkt en bekering werkt. En dat het geloof verdiept en bekering of verder heiligen mag. Dat het vrucht zal dragen. Gaat ons dat ook zo ter harte? Is dat een vast element van je gebed elke dag? En zeker elke zondag? Dat de prediking mag blijven. Dat Gods dienst voortgang blijft vinden. Daar waar hij al is, maar ook in gebieden van eten en buiten, waar hij nog niet is. Op weer nieuwe plaatsen. En dat het ook daar vrucht zal dragen. Waarom bid ik? Bid ik daarom? Opdat de prediking der verzoening van het volbrachte werk van Christus voortgang mag vinden en vruchten zal dragen. En als ik daarvan hoor, hè, ergens in de wereld dat ik het lees, moet je wel de goede dingen lezen natuurlijk, hè, goede kranten, goede tijdschriften. Als ik daarvan hoor, in Nederland of in de gemeente of in mijn familie, dat het woord verder gaat en het woord vrucht draagt, nou, dan ben ik net zo blij alsof ik 100.000 heb gewonnen. Als ik geslagen ben. Dan ben ik net zo blij. Als ik een nieuwe orde voor een bedrijf heb. Want dat is het doel van alles. Dat is het doel van alles. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Ja, is het leven van bekering. Dat is leven van wedergeboorte. Als je daarom bidt met dat oor. Nou, je weet het wel, denk ik, maar ik zeg het toch nog eventjes nou zo bij elkaar. Drie vragen. Waar bid ik? Op Golgotha. Wat bid ik? Nou, ik zeg wat er aan de hand is. En dan laat ik het aan God over. Waarom bid ik? Ja, de Heere, dat ik er uw werk en uw rijk mee dienen en mee verheerlijken mag. En het is nog een vierde vraag. Vierde vraag. En dat is deze. Wie bidt er zo? Bidt u zo? Bid jij zo? En die vraag, die moeten we zelf beantwoorden. Amen. Laten we van Psalm 86 het zesde vers zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Neig mijn hart, voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Psalm 86, vers 6. Samen bidden. Vader van alle barmhartigheid, wij bidden. In gedachten knielen we op Golgotha. Knielen we onder het middelste kruis. En we horen het de Heer Jezus roepen. Mij dorst. Wat ontvangen wij veel, Heere. Wat krijgen wij veel. Hij niet, maar wij wel. U zij daarvoor gedankt. Wat geef uw doorboorde handen ons veel aan, Heere Jezus. Leer ons daar steeds ons over te verwonderen. Daar zorgvuldig mee om te gaan. Daar ook weer van verder te delen. En verder te geven. Wij bidden u. Knielend op Golgotha. Zie ons aan. Gij die weet hoe het er met ons voor staat, wat er aan de hand is. In ons leven op school. Hoe we in onze vel zitten. Hoe het thuis gaat. U weet de dingen die verdrietig zijn. Wat ons zorgen geeft over ons werk, over ons inkomen. Wat ons zo verontrust over onze gezondheid. En de spanning daaromheen. Wat het ons zo moeilijk maakt dat we eenzaam zijn en alleen in het leven staan. Heere, aanschouw de moeite en het verdriet. En wij laten het u over wat u ermee doen zult, Heere. Wij schrijven u niet voor wat en nog minder wanneer u er iets aan doen moet. Dat past ons niet en dat komt ons niet toe. Heere, zie het aan. En doe wat goed is in uw ogen. Doe in elk geval datgene, Heere, waardoor ons leven uw naam verheerlijken mag. Uw koninkrijk mag dienen en bevorderen. Dat uw evangelie erdoor wordt voorgestuurd. Het zij we gezond zijn of ziek. Blij zijn of verdrietig. Maar uit uw werk mag dienen. Het werk van de voortgang van de prediking, van de verkondiging. De voortgang van het gemeenteleven. Gedenkt u allen die daarin een taak mogen hebben en mogen dienen. In de kerk, maar ook in de maatschappij en in de samenleving. Zegent u het christelijk onderwijs. Zoals het in onze dorpen dat zijn mag en het speciaal onderwijs. Het voorzetonderwijs. We danken u dat dat er allemaal is. En ongestoord zijn kan. Gedenk al die daar een taak en verantwoordelijkheid in hebben voor de klas of meer bestuurlijk. Zegen ons ook als wij op onderwijsvormen zijn. Die niet christelijk zijn. Of in werkomgevingen. Heere, laat ons hoe en waar dan ook bidden. Dorsten naar u. We kunnen niet zonder water, maar nog veel minder kan ten diepste onze ziel zonder u en zonder uw gunst. Heere, geef dat leven, geef die wedergeboorte die dat doet ervaren en die dorst schenkt, Heere. Zegen ons deze dag. Laat echt de biddag zijn, Heere. Voor iets van een rode draad van bidden, mediteren en vasten door heel de dag heen mag lopen. En zegen uw gemeente als we vanavond opnieuw hopen samen te komen. We bidden het u. Aan de voet van het kruis. We bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Laten we van Psalm 25 het tweede en het vierde vers zingen. Het gebed, Heer, hij maakt mij uw wegen ook om te bidden. Door uw woord en geest bekend en de belofte van vers 4. Hij zal door onderwijzing en hij zal zijn wegen leren. Psalm 25 vers 2 en 4. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.